gaan. Dus ja, of nee? Ja, of nee? Ja. Jij ziet nog voorlopig wel de rol. Ja. Oké, dus. Dankjewel. Marianne. Oh, nog één fout op Helder. Ik vergeet altijd mezelf voor te stellen. Wat ik aan het begin moeten doen. Mijn naam is Harry Lindelof en ik ben actief in Stop de Oorlog Amsterdam. En Wendela heeft mij hiervoor gevraagd. Marianne. Marianne Begeman is gepensioneerd kinderarts. Actief in Artsen voor Vrede, zoals ik al zei. En zij zal ons uitleggen hoe, hoe zij aankijken als artsen tegen kernwapens en de dreiging daarvan. Applaus.
Jouw gedicht net, dat vond ik toch wel een mooi eind, of althans een representatief laatste zin van er bestaat niks meer. Inderdaad, als wij de kernwapens in stand houden en die worden gebruikt, dan bestaat er niemand meer om iets op te ruimen en te repareren of te herstellen. En waar wij tegenaan lopen en waar wij ons mee bezighouden is, kunnen wij ons nog iets voorstellen, iets verbeelden als er kernwapens gebruikt worden en wat dat voor gevolgen heeft voor ons. Een van onze stellingen is van onze organisatie, ook internationaal, is vernietig alle kernwapens voordat zij de mensheid en met haar de aarde en alles wat leeft vernietigen. Het wordt onleefbaar. En dat is wat dat gedicht ook zegt. Het wordt onleefbaar, want we zullen het einde van de civilisatie beleven. En dit is dus de overtuiging en de oproep van onze artsen voor vrede aan en iedereen die vrede wil. Wat is het probleem? Want ik wil het ook hebben over mensenrechten, want daar gaat het over. En daarom zijn ook kernwapens in principe inhumaan. En ze hebben ook er niet voor gezorgd in de Koude Oorlog dat een veilige afschrikking was. Want de deterrence waarmee wordt geschermd, dat ons gered heeft in de Koude Oorlog, dat is een fake verhaal eigenlijk. Landen die kernwapens bezitten, terroriseren eigenlijk de rest van de wereld die geen kernwapens bezitten. Het is een vorm van ongelijkheid en misbruik van macht en het verspreiden van angst. En angst is nooit een goede raadgever om tot onderhandelingen te komen, om met elkaar in gesprek te raken. Het bezitten van kernwapens is daarom ook tegen het internationale recht en tegen mensenrechten in het algemeen. En als artsen hebben wij een eed afgelegd, dan staan wij voor het recht op leven en het recht op toegang tot zorg, maar dan moet die zorg wel gegeven kunnen worden. Wat gebeurt er als het recht op leven niet wordt beschermd? En dan kom ik dus met de feiten van de gevolgen van de bommen op Hiroshima en Nagasaki, met een paar hele concrete voorbeelden. Tokio kende in die tijd ruim 50.000 inwoners per vierkante kilometer. Hiroshima en Nagasaki respectievelijk 14.000 en 26.000. Door een gewone conventionele bom op Tokio werd ongeveer 40 vierkante kilometer aan oppervlakte vernietigd. 40 vierkante kilometer. Hiroshima en Nagasaki respectievelijk 12 vierkante meter en 4,5 vierkante meter. Kilometer, sorry, ja, dat is wat weinig meter, dat klopt. Het aantal doden per vierkante kilometer was in Tokio 2000 tegen 6000 en 8000 in Hiroshima en Nagasaki. En het aantal gewonden in Tokio per vierkante kilometer 4500 tegenover 12.000 en 17.000 in de steden Nagasaki en Hiroshima. Dat betekent dat er 50 keer meer doden per oppervlakte vierkante meter zijn gevallen. door een nucleair bombardement. We kunnen de effecten van een kernbomexplosie op een stad kunnen we dus alleen daar hebben we daar bewijzen van wat dat voor een effect heeft. En later is er ook veel meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wat dus dit allemaal heeft aangevuld en bevestigd, is dat alle infrastructuur die maakt dat er zorg verleend kan worden, is direct verwoest. De zorgverleners zijn ook allemaal omgekomen. De fundamentele kenmerken van zorg, van toegang tot zorg zoals drinkwater, stroomvoorziening, goede voedselvoorziening, is allemaal weg. En dan is er nog de schade voor de gezondheid en het milieu op de lange termijn. Gelukkig zijn er dus nog Japanse slachtoffers, de overlevenden van de atoombommen, die worden de Hibakusha genoemd en die zijn verenigd in de Nihon Hidankyo groep, ontvingen in december, afgelopen december, de Nobelprijs voor de Vrede. En zij zijn eigenlijk de enige op de hele wereld die de pijn, het leed hebben gezien en gevoeld en meegemaakt hebben en zelfs overleefd en het kunnen navertellen. En ook hun boodschap is: vernietig de kernwapens voor ze ons als mensheid vernietigen. Op dit moment zijn er nog meer dan 2000 atoombommen in de wereld, waarvan een groot deel, gezien de geopolitieke situatie op dit moment, op high alert staan afgesteld. Deze kernbommen die zijn niet meer die minibommen uit de tijd van Nagasaki en Hiroshima. Die zijn vele duizend malen vernietigend en ze zijn gemoderniseerd. En bijvoorbeeld bij een regionale oorlog tussen India en Pakistan, beide kernwapenstaten, zal er door de enorme uitstoot niet alleen een hele hoop mensen ter plekke overlijden, maar de hele atmosfeer, daar zal een wereldwijde nucleaire winter ontstaan, omdat er een enorme temperatuurval ontstaat, doordat er zoveel roet in de atmosfeer wordt gegooid, dat er dus er misoogsten ontstaan. Dat leidt uiteindelijk op de langere termijn, binnen een jaar of wat, tot een jaar of vijf, ongeveer tot 2 biljoen dodelijke slachtoffers. Alleen al dus door een lokale oorlog die dus wereldwijde gevolgen heeft. We kunnen na 75 jaar, terwijl we inmiddels weten door dus wetenschappelijk onderzoek wat de gevolgen zijn, zoals beschreven, dat de leiders en ook de burgers hun manier van denken nog steeds niet hebben aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid. De olifant in de kamer is dus dat we inmiddels in een dubbele en grotere crisis beland zijn, namelijk die van de gevolgen van mogelijke atoomexplosies, doordat kernwapenstaten, dictatoren, mensen op knoppen kunnen drukken waardoor er atoomexplosies en atoombommen ingezet worden en de effecten daarvan op lokaal niveau, maar ook op wereldwijd niveau reeds en de reeds bestaande klimaatcrisis bij elkaar komen. Deze Japanse groep, die ik net noemde, de Hibakusha, de overlevenden zijn erin geslaagd, en daarom noem ik ze, om als grassroot organisatie door hun getuigenissen, door hun campagnevoering, bewustmaking en voorlichting, programma's de humanitaire consequenties van een kernoorlog en militarisering van een samenleving te agenderen. Zij hebben er toch samen met andere organisaties, is het hun gelukt, het VN-verdrag voor het illegaal verklaren van kernwapens tot stand te brengen. Het zogenaamde TPNW, de Treaty on the Prohibition of Nuclear War. Hoe hebben ze out of the box hierover nagedacht? Want dat is wat we nu moeten gaan doen, is niet meelopen in de mainstream, maar denken van hoe kunnen we iets verzinnen waardoor we op een de machthebbers en ook de burgers op een ander been kunnen zetten, is doordat ze hebben gekeken naar hoe hebben biologische wapens en chemische wapens en clusterbommen uit kunnen bannen, voor zover, door het illegaal te verklaren. En dat hebben ze dus hiermee met dit verdrag ook bereikt. En op dit moment hebben 74 staten het verdrag geratificeerd of zijn toegetreden. En dit is waar ook onze moederorganisatie aan het onderzoek heeft meegewerkt, om dit verdrag tot stand te brengen en waar wij dus ook als NVNP actief in zijn geweest. En de grote vraag is nog steeds bij ons in de organisatie, ook internationaal, is van hoe verbeelden we dat, hoe kunnen we ons voorstellen of wat kunnen we ons voorstellen hoe dat is als er een kernbom valt, behalve de informatie uit Nagasaki, maar dat is alweer 80 jaar geleden. En als ik dus de beelden in Gaza zie, dan denk ik, dit is ons voorland. We gaan voor Gaza allemaal wel massaal de straat op, omdat we zien wat er gebeurt. Er worden ook mensenrechten geschonden. Zorg is niet meer mogelijk. En mensen die kunnen de beelden dus daar wel bij zien. En dat raakt en mobiliseert ons. En ook de beelden van Oekraïne die mobiliseren ons. Dat raakt ons gevoel. Mensen gaan massaal de straat op. En ook in de jaren 80 protesteerden hier in Nederland nog 100.000 mensen tegen de komst van kruisraketten die atoomwapens kunnen afvoeren. En wat zien we dus nu gebeuren, mainstream? De oorlog in Oekraïne en de gevoelde dreiging van Rusland heeft ertoe geleid dat in Europa wordt gedacht aan het hebben van nog meer atoomwapens, zogenaamd de eurobom. Ieder lekker zijn eigen kernbommetje. En waarom blijven de protesten hier tegen uit? Wat is er aan de hand dat we deze dreiging niet herkennen en ook niet voelen? Vinden we het normaal dat meer atoomwapens Europa en de wereld zogenaamd veiliger maken? Een veilig Europa is inderdaad noodzakelijk. En dat we als Europa niet hebben nagedacht na de Koude Oorlog hoe we onze veiligheid zelfstandig vorm moesten gaan geven, wil dus niet zeggen dat we veiligheid nu moeten invullen en opvullen met nog meer wapens en atoomwapens. Speren en bijlen zullen niet het toekomstig wapentuig zijn, hoewel erg goedkoop. Er zijn alternatieven mogelijk ook zonder atoomwapens. Een van onze adviseurs is professor Tom Sauer uit Antwerpen. Die heeft studies gemaakt over bijvoorbeeld conventionele wapens, die een heel goed alternatief kunnen zijn voor atoomwapens. Want zijn stelling is, je moet kernwapenlanden, staten, een way-out geven, omdat zij denken dat kernwapens de afschrikking in stand houden en dat ze daardoor de macht in handen houden als we het over geopolitieke systemen hebben. En hij heeft dus de stelling, als wij daar niet een alternatief voor hebben, en dat is er, dat zijn die supersonische raketten en bommen, die schijnen dus wel lokaal heel veel effect te hebben, maar niet desastreus met een klimaat, temperatuursval en dat soort zaken, en radioactieve straling en dat soort zaken. Dus dat is daar allemaal niet het geval, maar ze zijn wel indrukwekkend te gebruiken, waardoor je ook macht kan uitoefenen als mensen en landen dat belangrijk vinden. Dus wat ik net al zei, de beelden van de genocide in Gaza, de verwoesting van de Gazastrook, de verwoesting van een oude cultuur en civilisatie, geven een kleine inkijk van wat de mensheid te wachten staat als er een kernwapen gewild of per ongeluk wordt gebruikt. Wat ik al zei, de beelden mobiliseren nu vele mensen om te protesteren en door de massale burgerprotesten wordt er dus inmiddels al succes bereikt, nu steeds meer belangrijke landen Palestina erkennen als staat. En dit zijn op dit moment de machtshebbers die onder de druk van die massale protesten gaan veranderen, opschuiven en dus opeens die Palestijnse staat gaan erkennen. Dit voorbeeld van wat er in Gaza gebeurt, zou de vredesbeweging en andere organisaties kunnen helpen om ook massaal tegen kernwapens te protesteren. De laatste getuigen, de Japanse Hibakusha, getuigen nog steeds en vertellen over de pijn en de oplossing. Die oplossing is een wereld zonder atoomwapens, is de eerste stap naar behoud van de mensheid en een veilige planeet. Dat gaat over mensenrechten, dat is een keuze. Atoomwapens zijn geen natuurramp, maar worden dat wel door het bezit en gebruik ervan en door menselijk handelen. Albert Einstein schreef in 1955 in het voorwoord van het boek over de gevolgen van atoomexplosies dat onze wereld wordt bedreigd door een crisis waarvan de omvang schijnt te ontgaan aan diegenen die de macht bezitten om grote beslissingen ten goede of ten kwade te nemen. De ontketende atoomkracht heeft alles veranderd, behalve onze manier van denken. En wij glijden al dus af naar een catastrofe zonder weerga. Een nieuwe denkhouding is noodzakelijk, wil de mensheid kunnen voortbestaan. En het afwenden van deze dreiging is het meest urgente probleem van onze tijd geworden. Einde citaat. Wat hij eigenlijk zegt, kunnen we ons voorstellen dat onze civilisatie verdwijnt omdat mensen massaal sterven en het ecosysteem vernietigd wordt door kernwapens? Kunnen wij als gewone burgers een andere manier van denken ontwikkelen en van daaruit acties en protesten ontketenen voor ons recht op leven, het recht op leven op een veilig en gezonde planeet? Juist in deze tijd denk ik dat we moeten roeien tegen de stroom in en protesteren, nu de machthebbers ons laten geloven en zelf ook denken in het concept dat het hebben van meer wapens en meer militarisering de wereld veiliger maakt in plaats van hoe voorkomen we escalatie, hoe vinden we een weg naar ontwapening. Protest en creatief denken vanuit de burgerinitiatieven kunnen oplossingen creëren. We kunnen stemmen op partijen, we kunnen demonstreren, de burgerstemmen hebben invloed op politieke besluitvorming in een democratie. Dat is wel erg belangrijk, dat laatste. Kernwapens zijn dus inhumaan. Vernietig deze wapens voor ze ons vernietigen en wie echt vrede wil, moet zich ook voorbereiden op vrede. dat was het.
Dankjewel, Marianne Beekman. Er is straks, na de volgende spreker, is er ruimte voor discussie, voor vragen. Maar ik had één vraag nog aan Marianne.
Ik had één vraag. Heb jij eigenlijk thuis...
Is die uit?
Ja,
sorry. Heb jij thuis een noodpakket?
Heb ik thuis een noodpakket? Nou weet je, ik woon aan de voet van een dijk en die is een keertje bijna doorgebroken. Dus ik heb wel wat voorraadjes om uit het water te kunnen ontsnappen als er wat is. Dus dat is mijn enige noodpakket wat ik heb.
Ja, nee, omdat de overheid allemaal zegt, we moeten ons voorbereiden op bijvoorbeeld een oorlog.
Dat is een illusie. Wat ik net zei, als er dus echt iets een kerma wordt gebruikt, dan kan je beter meteen iets slikken. Ik kan je een advies geven, neem veel kalium. Met nog iets anders erbij, dan ben je zo vertrokken en niemand kan zien wat er is gebeurd.
Dankjewel. Dan is Guido van Leemput nu aan de beurt. En zodat jullie het allemaal goed meekrijgen wat hij gaat zeggen, deelt hij het ook alvast uit. Lees even mee met je buurvrouw.
Ik had op 40 gedrukt, dus ze weten gelijk.
Gedrukt ook.
Ja.
Vinden jullie het nog interessant allemaal? Ja? Oké. Nog even een spreker, daarna kunnen we gaan discussiëren. Kan iedereen het ook goed verstaan?
Ja.
Nu wel, hè. Ja, moet ik je introduceren, Guido? Als... Mede-initiatiefnemer van Stopwapenhandel. Stop de oorlog Amsterdam, bedoel ik. En van heel veel dingen. En hoe lang ben je al actief, Guido, op het gebied van oorlog en vrede? Als soldaat al was je actief?
Dat was in 1980.
1980, nou dat is...
En ik kreeg de bibbers van de Russische inval in Tsjechoslowakije in 1968. Daar heb ik mijn trauma op gedaan, denk ik. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Ik weet niet of je me kunt. Dus ik wil eigenlijk met de deur in huis vallen met mijn verhaal. Jullie hebben een deel van het verhaal gekregen, kunnen je straks meelezen. Ik heb er ook een titel aan gegeven. Ik doe iedere maand maak ik een verhaal voor op het Spui in Amsterdam. Geef ik ook een titel aan, dan heb ik er ook een titel aan gegeven. Veiligheidsgaranties voor iedereen. En deze week bracht de Amerikaanse president Trump de oorlog in Oekraïne en de internationale verhoudingen in een nieuwe fase. Hij zei, met de hulp van de EU kan Oekraïne alle verloren gebieden terugveroveren en misschien wel meer. De kust des doods zit volgens mij in de frase, met de hulp van de EU. Kan de EU dat? En is het wel de meest wenselijke opstelling die de EU zich moet wensen? Zou de EU niet beter iets anders voorop moeten stellen? Een vredesplan bijvoorbeeld. En hoe de nieuwe fase in deze oorlog zich zal ontwikkelen is onduidelijk. De militaire vooruitzichten van Oekraïne zijn somber. En de kans op verdere escalatie van een Europese oorlog wordt alleen maar groter. Een jaar na het begin van deze oorlog bracht ik een boek uit onder de titel De gelaagde oorlog in Oekraïne en de botsing van grootmachten. Mijn centrale boodschap toen en nu is, de inval was illegitiem. De oorlog is niet te winnen door Oekraïne, behalve door internationale deelname. En is daarmee disproportioneel en ineffectief. De oorlog zal blijven escaleren als er niet snel tot staan wordt gebracht. Het is nodig, zei ik toen, om een gelaagde vredesstrategie te voeren. En daarvoor deed ik ook toen voorstellen in het boek. Hoofdstuk zoveel. Op dit moment is door een aantal ontwikkelingen en als gevolg van de genocide in Gaza volgens mij een drievoudige politieke noodzaak voor vredelievende burgers, democraten of socialisten ontstaan in de buitenlandse politiek. 1. Een breuk met Israël. Dat punt zal ik niet behandelen. 2. Een herdefiniëring van de relatie met de Amerikanen, met de VS. De kernwapens in Europa zijn daarvan het speerpunt. En ik schreef voordat ik Marianne hoorde spreken. Ik veronderstel dat ook vanmiddag behandeld zal worden door Marianne Beekman. En ten derde, het zoeken van een nieuwe verstandhouding tot Rusland. En al sinds het begin van de oorlog zijn er voorstellen gedaan om het oorlogsgeweld in Oekraïne te stoppen. Die voorstellen kregen weinig bekendheid. Of ze werden weggehoond omdat ze bijvoorbeeld van Kissinger waren. Ik ben van mening dat het in het voordeel van velen is om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. Niet van de wapenindustrie en ook niet van degene die van de regime change in Rusland van buitenaf nastreven. Maar het stoppen van de oorlog zal de militarisering in Europa remmen en veel meer mensen doen inzien dat de enorme bewapening die voorgesteld wordt niet hoeft te worden voortgezet. En daarnaast wil ik dus een vredesplan naar voren brengen dat in de afgelopen tijd is besproken in kringen van de vredesbeweging. Centraal uitgangspunt daarbij is de collectieve veiligheid. Het idee dat iedereen baat heeft bij veiligheid. Dat idee lag ten grondslag van het verdrag van Helsinki in 1975. Het besef van aan na te streven collectieve veiligheid is nu ver weg. Een gedeelde veiligheid voor onszelf is het inbouwen van een ijzeren frontlijn, een ijzeren koepel, een stalen stekelvarken zoals von der Leyen het zei, of een koude oorlog. Collectieve veiligheid moet het uitgangspunt zijn. Onder Turkse leiding is er dit jaar voor het eerst sinds 3 jaar, 2022, rechtstreeks over de oorlog onderhandeld door Oekraïne en Rusland. Tijdens de onderhandelingen waren er later weer ontkende berichten dat Rusland bereid zou zijn de feitelijke frontlijn in de provincies Gerson en Zaporizhia, maar niet die in de Donbass, de provincies Donetsk en Luhansk, te erkennen als basis voor wapenstilstand. Maar dan is dan ook het enige positieve aan de huidige situatie. Net als zijn voorganger Biden lukte president Trump niet om deze oorlog onder controle te krijgen. En daarom is het nodig dat landen die een einde aan de oorlog willen het heft in handen nemen. Daarom is het nodig dat Europa of landen uit de EU, zoals Nederland, zich actief opstellen met een vredesplan. Ik meen dat de vredesbeweging daarvoor over eigen ideeën moet vormen, omdat het in ons belang is. Daarom ook stel ik jullie het volgende plan voor. De nadruk is een tocht naar veiligheidsgaranties voor iedereen. En wij willen graag discussie. We willen graag inhoudelijke mee- en tegendenkers. Nu, vanmiddag, maar ook in de komende tijd. Het zou plezierig zijn als dit plan, of soortgelijke plannen, een rol in de verkiezingsdebatten zouden spelen. Ook in de vorming van een nieuw kabinet zou het een rol kunnen spelen. Dat geeft een nieuwe positie van Nederland in de EU. En als de EU dit plan of een soortgelijk plan adopteert, zou het een heel sterkere positie in de wereldpolitiek krijgen. In de aanloop naar de NAVO-top in juni hebben Hans Verheiningen, Kees Kalkman, Niels Jongerius en ikzelf hierover gesproken en onderling geschreven. Het plan is onder woorden gebracht door Kees Kalkman in de zaal en sluit aan bij mijn gedachten uit de gelaagde oorlog enzovoorts. Het voorstel heb ik jullie gegeven en ik zal het hier helemaal voorlezen. Kees zei, doe dat niet, ik doe het toch wel. De vredesbeweging moet zich inzetten voor een gefaseerd onderhandelingsproces dat de onderstaande punten kan bevatten. Voor de korte termijn, een half jaar. Onmiddellijk stoppen van aanvallen op elkaars burgerdoelen en energieinfrastructuur moet worden gecontroleerd door de OVSE. 2. Zo snel mogelijk een volledige wapenstilstand langs de huidige frontlijn, in de lucht, op zee, gecontroleerd door OVSE, samen met niet-westerse troepen en ondersteund door een VN-mandaat. Deze feitelijke grens in het oosten van Oekraïne mag niet door geweld worden gewijzigd. 3. Een verklaring van de NAVO dat het besluit van 2008 wordt herzien. Oekraïne zal geen lid worden van de NAVO. Rusland accepteert dat Oekraïne lid wordt van de EU. Als onderdeel van het toetredingsproces zal Oekraïne daarbij ook moeten zorgen voor de bescherming van de rechten van minderheden, zoals sprekers van minderheidstalen. En 4. Europese landen en neutrale BRICS-landen, zoals Brazilië, Zuid-Afrika en misschien ook India, nemen het verdere onderhandelingsproces over onder dankzegging aan de VS voor de tot nu toe verrichte inspanningen. Een dergelijke onderhandelingscoalitie komt tegemoet aan de behoeften van Oekraïne voor bemiddeling en steun. Dus dit is een plan wat we deze zomer al hebben opgesteld. Het leek er even op dat het wind mee zou kunnen krijgen. Dat is maar zeer de vraag nu. De tweede fase, de middellange termijn, tot 2 jaar. 1. Uitwerking van een blijvende vredesovereenkomst. Daarbij behoren de veiligheidsgaranties voor beide partijen worden alleen op basis van een VN-resolutie gegeven. instelling van een brede, dat is de tweede, instelling van een brede gedemilitariseerde zone. En een ruimere zone waar zware wapens worden opgeslagen in depots, gecontroleerd door OVSE en VN troepen. 3. Geen westerse troepen naar Oekraïne. De VN moet bij controle van overeenkomsten een rol gaan spelen. Die worden vastgelegd in zo'n resoluties van de Veiligheidsraad. 4. Blijvende militaire en financiële economische steun aan Oekraïne. Zij het dat er geen wapensystemen worden geleverd die verder reiken dan het Russische grensgebied. Er kan een brede zone in Oekraïne en Rusland worden aangewezen, waarbinnen dergelijke systemen helemaal niet mogen worden opgesteld. Volgende punt, geleidelijke opheffing van de sancties tegen Rusland als vertrouwenwekkende maatregel. De terugkeer van interne en externe vluchtelingen is het volgende punt. Als zij dat willen, die vluchtelingen, naar de plaats die zij wensen. De versnelling van het toetredingsproces van Oekraïne tot de EU zonder dat er met de eisen voor toetreding gesjoemeld wordt. Europa moet zich bevrijden van de afhankelijkheid van de VS, maar de EU mag niet zelf pretenties gaan koesteren om een supermacht te worden. En tenslotte in dit punt de bespreking voor vernieuwing van het strategisch kernwapenverdrag New START en de nieuwe versie van het INF-verdrag worden begonnen. Hiervoor is deelname van de VS vereist. Dan komen we op de derde fase en die is een lange termijn tot 10 jaar. Bestaat uit 4 punten. Referenda in alle bezette gebieden onder regie van de VN over waar de inwoners bij willen horen. Tot die tijd erkennen de partijen de facto, in feite dus, maar niet de jure, volgens internationaal recht dus, de feitelijke grenzen van deze gebieden. Het tweede is de wederopbouw van de gebieden aan beide kanten van de frontlijn. Mogelijk gefinancierd door het in beslag genomen bevroren Russisch kapitaal. Het is nog niet in beslag genomen, het is wel bevroren. Het derde punt is geen vermenging van het vredesproces met samenwerking bij het winnen van grondstoffen. Terwijl de overeenkomst tussen de Amerikanen en Oekraïne hierover voorlopig luchtkastelen bouwt, moet Europa zich verre houden van dit soort deals. En tenslotte, de oplossing van de Oekraïneoorlog moet plaatsvinden binnen het ruimere kader van een nieuwe Europese veiligheidsstructuur, waarover kan worden onderhandeld binnen het kader van de OVSE. En wat betreft de nucleaire aspecten hiervan, moeten de VS hierbij zeker betrokken worden. Nucleaire ontwapening en een Europese kernwapenvrije zone moeten onderdeel zijn van de nieuwe veiligheidsstructuur. Daarmee worden dus de Amerikanen op afstand gezet en wordt een nieuwe verhouding met de Russen verzonnen en met Israël spreken we later. Dankjewel.
Dankjewel Guido. Dan is nu het moment dat de panelleden op elkaar kunnen reageren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, mevrouw Begeman, als u hem hoort, over, onder andere ook over kernwapens. Bent u dan tevreden met zijn visie op hoe je de kernwapens zou moeten aanpakken? Of heeft u andere opmerkingen?
Nou, ik heb wat toevoegingen, niet zozeer opmerkingen, want waar Guido het vooral over heeft, we moeten gebruik maken van de bestaande structuren die we al hebben, zoals de OVSE en andere instellingen, om de bestaande verdragen en de instituties die we hebben te gebruiken om dat vredesproces op gang te brengen. Bijvoorbeeld volgend jaar loopt het non-proliferatieverdrag aan het eind van volgend jaar moet hernieuwd worden. En de nieuwe start, dat is begin volgend jaar. Die verdragen over onderhandeling van de afbouw van kernwapens of de controle erop wordt, dat moet ook eigenlijk vernieuwd worden. En in die zin is het belangrijk dat we heel erg goed stilstaan bij hoe de politiek dat gaat aanpakken en of Rusland daaraan mee wil werken. Ik hoorde toevallig wel dat nu op de VN, Lavrov met de Amerikanen aan het onderhandelen is om te kijken of ze de New START niet wat nieuw leven in kunnen blazen en te verlengen. Maar dat is ook met name een beetje om Trump te paaien. Dus ja, dat is, ik denk dat
START is,
dat zijn dus de verdragen die dus de controle op de nucleaire wapens inhoudt. En ja, in de escalatieladder waar we nu in zitten is het des te meer van belang dat we die controlesystemen weer goed in de hand krijgen en dat dat uitgevoerd gaat worden. Net zoals bijvoorbeeld Nu met Iran over de kernreactoren, want dat is dus ook nog een ander probleem. Wat hier nog niet benoemd is, is dat de kerncentrales, de landen die techniek hebben, dat is eigenlijk een techniek om een opslag te maken naar hoogverrijkt uranium. En daar kan je weer kernwapens van maken. En je ziet dus nu ook met Zaporizhia en ook bij Fukushima dat totaal niet veilig is, omdat het kan gebombardeerd worden. Door de aardbevingen in Japan is dat ook uit de hand gelopen. En het idee dat we dus met die... Daar moet ook veel meer over nagedacht worden, of hoe we dat willen en of we dat willen. En daar moeten die verdragen, die zijn... Ja, het onderlinge contact, de verdragen, de diplomatie, is het eigenlijk de enige pad naar oplossingen daarvoor. Ja,
volgens mij is dat ook iets waar jullie het allemaal... Ja. Alle drie nadrukkelijk over eens zijn. Henk, wat is jouw eerste reactie als je Guido's plan hoort?
Nou ja, Ik waardeer het enorm. Het sluit ook, wat ik al eerder zei, naadloos aan bij mijn verhaal. Ik heb weggelaten een passage over het belang van de OVC en het opnieuw vitaliseren van de OVC. Ontzettend belangrijk. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die is ontstaan vanuit het Helsinki-proces in midden jaren 70. Dus dat lof voor het denken wat in dat voorstel zit. Ik heb heel veel vragen bij allerlei details. Bijvoorbeeld één, om even direct aan te sluiten bij de discussie over kernwapens. Guido zegt, er moet een kernwapenvrije zone in Europa komen. Hoe ver strekt Europa in deze zinsnede zich uit?
Van Zandvoort
tot de Oeral.
Oké.
Okay. Ja, het antwoord had ik verwacht. Maar het leeft natuurlijk.
Wat is het probleem dan? Wat is het probleem?
Het probleem is dat de Russische Federatie, het grondgebied van de Russische Federatie, zich verder uitstrekt dan. Dus het klinkt mooi, maar het roept wel heel veel problemen op die niet direct daarmee opgelost zijn. Maar zo geldt ook voor andere ideeën die geopperd worden. Die ideeën moeten in circulatie komen en verder doorgedacht worden om tot een geloofwaardig initiatief en een kansrijk initiatief te komen. Dus het is niet zozeer dat ik een bezwaar tegen die zinsnede heb of tegen anderen, maar het roept allemaal vragen op en dat geeft ook aan dat het een goed voorstel is.
Ja, kijk, want het thema kernwapens lijkt ook in de Nederlandse vredesbeweging een beetje weggezakt de laatste tijd. En vandaar dat de organisatie van deze middag het belangrijk vond om het weer terug in de discussie te brengen. Maar dan krijg je vervolgens natuurlijk wel dit soort praktische vragen. En daarom zou ik ook, jij gaat nu ook antwoorden, maar mijn vraag zou ook zijn, waar moet je beginnen?
Daarom interveneerde ik ook. Dat probeer ik in mijn verhaal duidelijk te maken. De basis waar we vanuit werken zijn mensenrechten. Dat is het recht op leven, het recht op leven op een gezonde planeet. En willen we dat of willen we dat niet? En dan kan je wel gaan bedenken van, nou moeten we het zus of zo of dit of dat gaan doen. Maar het uitgangspunt blijft dat we hebben afgesproken, toen de VN werden opgericht, de universele verklaring van de rechten van het mens, het recht op toegang tot zorg, het recht op leven. Dat als je moet uitgaan van bepaalde waarden. Welke stappen onderneem je dan om te zorgen dat dat we met z'n allen op gezonde manier in leven blijven en onze maatschappij op grond daarvan in kunnen richten? En daar hebben we toen de tijd al die verdragen voor opgesteld. En het is dus een niet verzonnen verhaal dat tussen Gorbachev en Reagan zijn er twee cardiologen geweest die de internationale moederorganisatie hebben opgericht. De een was cardioloog van Gorbachev en de ander was cardioloog van Reagan. En die hebben elkaar toevallig op een conferentie ontmoet. En die hebben aangekaart hoe gevaarlijk kernwapens zijn. Het helemaal grappige van het verhaal is dat een van de mensen van de delegatie, die kreeg daar een hartaanval. En die werd gered door twee van beide doktoren, de Amerikaan en de Rus. waardoor ze konden laten zien hoe belangrijk het is dat je zorg kan verlenen. En dat maakte zoveel indruk dat die mannen toen hebben besloten, die zeiden ook, een kernoorlog moet nooit er moet nooit gevochten worden met een kernoorlog, want het is te gevaarlijk.
Even een inkijkje in artsenhumor, inderdaad. Hè? Maar dat is een beroemde uitspraak die ik ook altijd graag aanhaal. Reagan en Gorbachev die zeiden, er moet geen kernoorlog komen, want die valt niet te winnen. Dus die zal geen overwinnaars meer kennen. Inderdaad, klopt. Dus dat zijn die kernwapens. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat je toch iedere keer dat ja, de escalatieladder leidt ertoe. Dat die, ze zijn gewoon constant in beeld. Ik zou ook iedereen aanraden het boek van Ann Jacobson te lezen, Nuclear War. Als je zin hebt om te griezelen, als je een beetje een sterke maag hebt en zin hebt om te griezelen. Zij beschrijft op basis van alle informatie van ook weer allemaal gepensioneerde mensen die dan uit de school klappen als ze niet meer actief zijn. Hoge militairen, hoge politici. Wat er van minuut tot minuut gebeurt als er een kernwapen wordt gelanceerd ergens in de wereld. Guido zit te popelen, want ik weet niet of we ook nog over kernwapens?
Eén link. Als jullie op nukemap.com klikken op het internet, dan kan je per land en per stad zien. Als je ziet, ik wil zien hoe Londen eruit ziet na een kernexplosie, wordt dat uitgebreid gevisualiseerd met alle gevolgen van die New York, de hele wereld.
Hoe heet die link?
Nukemap.com.
Nukemap voor de liefhebber.
Ik heb een vraag.
Ja.
Henk, ik ben dus opgegroeid met de afschrikkingsidee. De kernwapens zijn nodig, want daarmee schrikken we de vijand af. Er is nu een oorlog in Oekraïne gaande waarbij direct en indirect over kernwapens is gesproken, gedreigd. Wat zijn jouw conclusies voor de afschrikkingstheorie uit het voeren van een, laten we het noemen, conventionele oorlog onder een rafelende atoomparaplu?
Wat bedoel je met een rafelende auto?
Nou, dat de Russen die hebben minstens, ja, ik heb geteld tot 14 keer, daarna ben ik opgehouden, maar het zijn zeker het dubbele. Amerikanen hebben ook laten voelen dat ze kernwapens hebben aan de Russen. Dus er wordt gewoon oorlog gevoerd. En die afschrikking, die is, ja, ik noem dat rafelend, maar als dat niet duidelijk is, die is onzeker, denk ik. Die is niet bestaand misschien wel.
Of wel?
Ja, goede vraag. Kijk, ik heb in mijn verhaal benadrukt dat het narratief over hoe afschrikking ons tijdens de Koude Oorlog heeft behoed voor een atoomoorlog, dat volgens mij niet klopt. Maar daarmee heb ik niet willen zeggen dat het idee van afschrikking helemaal onzin is. Als we zien dat... Marjan haalde het voorbeeld, geloof ik, aan van India en Pakistan, die allebei over kernwapens beschikken. Die hebben in de tijd dat ze allebei over kernwapens beschikken, zeker 2 of 3 keer oorlog gevoerd en geen kernwapens ingezet. Dus ik denk dat er in die afschrikkingsleer wel degelijk een valide element zit. Maar als je gewoon historisch kijkt naar hoe zich dat heeft ontwikkeld, dan kan het op langere termijn alleen, heeft het alleen kunnen werken omdat het ingebed was in een netwerk van verifieerbare afspraken en diplomatieke contacten. En dat spreekt mij ook aan in jullie voorstellen. Dat die afspraken die in een nieuwe vorm, die moeten terugkomen om enige om die dynamiek beheersbaarder te maken. Dus wel één argument nog, één punt nog. Er is wel een complicatie opgetreden. Hè? En die oude wapenbeheersingsovereenkomsten waren allemaal tussen 2 partijen. Er is nu een 3e partij in de wereld die bij geen enkele van die afspraken betrokken was. Nu ook geen enkele bereidheid toont om bij die afspraken betrokken te worden. Dat is China. Dus dat maakt het plaatje wel wat complexer.
Even de kernwapens terzijde, voor zover dat kan. Doel natuurlijk ook van de discussie vandaag is om zicht te krijgen op hoe werken we in Europa.
als vanuit Nederland in Europees verband aan het bereiken van vrede en een meer veilige wereld. Hoe luisteren jullie vanuit dat perspectief naar mekaars praatjes?
Ja, kijk, ik denk dat het heel goed is dat Henk wijst op de groei van de Chinese macht en dat het eigenlijk een terugkeer van de Chinese macht is. Van allerlei dynastieën uit het verre verleden. Ik denk ook dat de plannen die er zouden moeten komen, dat die een mondiale impact moeten hebben. De VN is genoemd, de OVSE is genoemd. Het zijn beide verzwakte organisaties, dat ben ik me van bewust. Er zijn op diverse continenten pleidooien geweest als het over kernwapens gaat om kernwapenvrije zones in te richten. Dus ja, wat is de grens van Europa? Dat is een reële vraag natuurlijk, maar dat geldt ook voor een kernwapenvrije zone voor Azië bijvoorbeeld. En die is misschien minstens zover, of in Afrika en Amerika's en zo, dat is bestaat. En natuurlijk heb je dat verdrag voor een verbod op kernwapens. Dus het gaat denk ik over het organiseren van politieke druk, politieke wil, politieke actie. Daar denk ik dat dat wij een rol in hebben te spelen, hoe vreemd dat ook misschien klinkt. Maar ja, dat is een soort moeten, een gebod. Dus die mondiale ambitie is nodig. We hebben het nog niet gehad over mondiale klimaatverandering, die waar dan ook voor plaats heeft. Dus dat is allemaal nodig. Alleen we zijn beperkt. Wij wonen in een land wat afnemende invloed heeft, denk ik, vergeleken met de VOC en zo. En de Gouden Eeuw en zo. En dat we de Engelsen op hun smoel sloegen. Maar wij zeer we. Goed.
Ja, tenzij jullie nog iets op elkaar willen reageren, ga ik naar de zaal. Zijn er vragen voor het panel? Zijn er nog dingen? Kijk, er zijn er al een aantal. Wendela komt naar je toe. Zeg er even bij wie je bent, waar je vandaan komt en voor wie je vraag is.
En ik hou de microfoon vast, dus je mag je vraag alleen maar heel kort doen.
Ja, ik heb een vraag voor Guido. Ik heb drie verhalen gehoord die mij ontzettend aanspreken en waar ik zelf ook al sinds mijn militaire dienstplicht mee bezig ben. Maar voor Guido heb ik een vraag. Dit fantastische voorstel, hè, wat misschien nog hier of daar aangepast moet worden. Op welke partij moeten we nou 29 oktober gaan stemmen?
Ja, sorry, nog even. Wie was je en waar kwam je vandaan?
Ik ben Gerardus Hoorlings en ik ben sinds de nieuwe vredesbeweging is opgericht, ben ik onderdeel van de Vredeskring Utrecht. Omdat ik ongelooflijk blij was in een krant te lezen dat pacifisten van Nederland zich verenigen. Eindelijk, dacht ik.
Zullen we even een paar vragen pakken of willen we meteen gaan we hakken takken? Dat kan ook. Even twee vragen en dan gaan we kijken in het panel.
Dat is een vraag aan Guido. Moeten we ook niet iets doen aan het politieke systeem dat op dit moment in Oekraïne aanwezig is? In de zin van, zou je dat als democratisch kunnen zien? Ik heb zelf de indruk dat er ook fascisten een belangrijke rol zijn gaan spelen of steeds meer. Dus je hebt ook het probleem van de stabiliteit daarvan. En het andere is, van je hebt de recht van allen, heb je gezegd, van er moet een soort Marshall Fonds komen voor die wederopbouw. Is dat een verdere uitwerking van een van die voorstellen? En aan Henk, je hebt een proefschrift geschreven over Engeland. Dat was ook een imperium dat eigenlijk langzamerhand ten onder ging. Zie jij ook overeenkomsten tussen de ondergang van het Britse imperium en bijvoorbeeld het Amerikaanse imperium? En dan vooral, ja, die Britten konden in mijn ogen alleen maar overleven met het imperium door steeds meer die koloniën uit te buiten, bijvoorbeeld India. En lijkt er niet op dat Amerika ook steeds meer Europa uitplundert om overeind te kunnen blijven, maar dat is mijn these.
Oké, nog één vraag om een beetje te kijken. Ik ben zo nieuwsgierig wat mensen allemaal voor punten. Nog eentje. Die mevrouw daar links bijvoorbeeld. Voor mij links, voor jou ook links.
Ik ben Christine Jansen. Ik vertegenwoordig alleen mezelf. Ik dacht,
nou, waar je vandaan komt is genoeg.
Ik ben lid van de NVP-NP.
Artsen voor Vrede.
Artsen voor Vrede. Ik ben geen arts, maar wel... Ik vind het wel heel
belangrijk. Belangrijk inderdaad. Goed punt. Iedereen kan lid worden van de NVP, hè?
Ja.
Je hoeft geen arts te zijn.
Ja. Je mag vriend worden.
Vriend.
Donateur of wat dan ook. Ik denk dat het een vraag voor Henk is. Het is zo'n heel interessant beeld dat je schetst. Er zijn een paar hele grote ontwikkelingen aan de gang. En als je op langere termijn kijkt, dan kan je ook nog bedenken hoe het verder gaat. En dat betekent dus dat als er inzicht is, kan daar ook nog een beetje op gestuurd worden. Voor zover het mogelijk is om die hele grote ontwikkelingen bij te sturen als zodanig. Kan je je verhaal kwijt, bijvoorbeeld bij de hoge ambtenaren of het ministerie van, hoe heet dat, Defensie. Daar waar besluiten worden genomen, of de generale staf, ik weet allemaal niet hoe dat werkt, maar zijn er mensen in met beslismacht of invloedmacht die naar je luisteren?
Hele goede vraag. Zullen we beginnen met de vragen voor Guido? Guido is het, hè? Niet Guido, sorry, dat was mijn fout, denk ik.
Dankjewel. Ja, stemadvies. Er zijn een paar partijen die onze kant op zijn gekropen, denk ik, de laatste tijd. Ik kan ze noemen, maar ik heb geen stemadvies als zodanig. Ik denk dat... ik ben heel blij met het feit hoe wij als Nieuwe Vredesbeweging aan het werken zijn. We hebben in dat jaar van allerlei dingen gedaan waaruit programmatische punten zijn gehaald. Je kunt zeggen dat nu de campagne van deze week van Word geen kanonnenvoer is een voorwerp voor de langere termijn. Die partijen die in ons straatje zijn, de Partij voor de Dieren is zwaar verdeeld. Dat is eigenlijk de hoofdpartij, die heeft geen uitspraak meer durven doen, geloof ik, over het percentage van de Defensiebureau. Er is een pressiegroep opgericht. Tientallen mensen die heten de duiven of worden zo genoemd. En dan is een afsplitsing, die heet Vrede voor Dieren en die hebben het meest. Dan heb je Bijeen die vroeger in het parlement zaten en nu terug willen komen. Die hebben een behoorlijk antimilitaristisch programma. En je hebt de SP die zeggen Trump-norm, 5% is waanzin. Dat moeten we niet doen, 3,5% is ook waanzin. En we moeten discussiëren over een alternatief voor de NAVO. Over Oekraïne heb ik ze geloof ik niet betrapt. Daar zijn ze een beetje buiten. Nou, daarnaast heb je nog helemaal aan de andere kant van het spectrum. Heb je het Forum. Is eigenlijk een partij waar je niet op kan stemmen volgens mij. Maar die willen Nederlandse neutraliteit. En zijn tegen de NAVO. Dat is denk ik over het... maar ik ben erg voor om wat wij als gezelschap en wat groter... en allemaal uitbrengen van kringen en organiseren... in de komende tijd deze halve of hele partners in het parlement... verzamelen om onder druk te gaan zetten. En er is volgens mij, maar ik weet niet hoe anderen eronder denken, overdenken die ik daarmee werk. Het is voor mij duidelijk geworden dat omdat wij aan het werk zijn, sommigen in het parlement iets meer durven te zeggen. En die zoeken naar het verruimen van de grenzen van hun eigen speelruimte. Nou, dat is onze functie. GroenLinks en PvdA heeft gepleit in het programma voor een defensiebegroting van 3,5% plus eventueel nog, maar daar hebben ze niks over gezegd, 3,5%, dat is de directe eis van de NAVO, eigenlijk 1,5% over 5 tot 10 jaar. En ze wilden daar eigenlijk niet over discussiëren tot na de verkiezingen. Ze hebben ook gezegd, die verhoging van defensiebegroting moet worden betaald door de rijken. Maar ik zie echt niet in hoe ze dat voor elkaar krijgen in een coalitiekabinet, als ze het al menen. Maar laten we zeggen dat ze het menen. Ik denk dat ze het ook wel zouden menen, maar 3,5%, ja, er zijn een aantal dingen genoemd over corruptie, je ziet allemaal dingen. Verder over Marshallplan of EU-hulp aan Oekraïne. Ja, kijk, de rekening zal waarschijnlijk in Europa komen. Hoe die wordt georganiseerd is de vraag. Dat er aan Europa en de militarisering van Europa ook grote nadelen zijn, dat zal ik zelf maar gelijk weggeven aan jullie, want dat is, maar we hebben niet zoveel te kiezen, denk ik. Dat is twee. En over de politieke stromingen in Oekraïne. Ik heb er altijd drie herkend voor mezelf. Een onderhandelingsstroming, want die is volgens mij weg. Een pak Poetin-stroming. En dan had je een tussenstroming. Dat was dan eigenlijk Zelensky de woordvoerder van die
die wilde eigenlijk uitwisseling met Europa. Dus de hele idee van veiligheidsgaranties, daar kan je eigenlijk een gradatie onder gaan zitten, veiligheidsassistentie. Ik denk dat de EU en Oekraïne de laatste tijd gewoon op elkaar ingegroeid zijn en dat er sprake is van veiligheidsassistentie. Rheinmetall, allemaal giftes van miljarden van wapenbedrijven en wapenindustrieën. Het kopen van wapens bijvoorbeeld in Amerika voor Oekraïne. Dus die veiligheids... ik heb dat een keer vernoemd, maar dat was een vreemd begrip voor degene die het hoorde. De verzwagering tussen Europa en Oekraïne. We zijn zwagers geworden, we zijn familie geworden. Een erg koude kant, wat mij betreft. Maar dat gaat waarschijnlijk door. En dan zijn er nog speculaties mogelijk over het West-Duitsland-model. Zoals West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog in het West werd opgenomen. En in 1955 lid van de NAVO werd. Wat de aanleiding was voor de oprichting van het Warschau-pact. Enzovoort enzovoort. Nou, dat zijn allemaal dingen die in de sterren zijn geschreven. En er valt weinig van te zeggen, denk ik.
Dankjewel.
Mijn vragen waren.
Is wel beantwoord, toch? Ja. Gaan we naar Henk. Jij kreeg ook een paar vragen. Weet je ze allemaal nog? Ja, vast wel, hè? Je hebt ze opgeschreven. Heel goed. Heel goed.
Goed, ik had twee vragen. Een vraag over... een vraag over... in hoeverre zijn er parallellen tussen de neergang van Groot-Brittannië als hegemoniale mogendheid en de Verenigde Staten. En een vraag over... luistert er eigenlijk wel... Ik formuleer het even net iets anders, iets cynischer. Luistert er wel iemand naar je? Die laatste vraag zou ik heel kort kunnen beantwoorden. Niet dat ik weet. Het is niet helemaal waar. Toevallig ben ik onlangs gevraagd om ook mee te gaan praten in een club die geïnitieerd is door ambtenaren op buitenlandse zaken over een andere verhouding tot China. Nou, misschien kan daar enige hoop uit geput worden. Maar verder is mij niet bekend dat er iemand naar me luistert. Dus ik kan meer zeggen over de vragen over de parallellen tussen de Britse en Amerikaanse hegemonie. Die zijn er natuurlijk heel sterk. Je zegt, de Britten hebben alleen nog kunnen vasthouden aan de illusie van een grote mogelijkheid zijn door hun koloniën, met name India, uit te buiten. Dat is nu heel erg waar geweest tot en met de Tweede Wereldoorlog. Zonder meer. Nou, de Amerikanen hebben natuurlijk geen formeel koloniaal rijk. Dus dat is al een verschil. Maar waar de parallel voor mij zit, en die... het is jammer dat ik niet een schoolbord heb. Kijk, de Britse hegemonie, die werd natuurlijk gestuurd door de Britse financiële, industriële aristocratie. De City van Londen als symbool van de financiële economische macht van Groot-Brittannië. En zo'n hegemoniale orde is zo georganiseerd dat de economische belangen in het hegemoniale land in staat zijn om uit de hele wereld, of uit het hele koloniale en informele koloniale rijk in elk geval, de daar gegenereerde meerwaarde, economische waarde, af te romen en uiteindelijk te geleiden naar de top van de piramide. In het geval van Engeland was dat de City van Londen en de financiële belangen daar. In het geval van de Verenigde Staten is dat Wall Street, de grote conglomeraten die daar de dienst uitmaken. Zo is die... in economische zin, in economische orde, onder een hegemoniale mogendheid gegarandeerd. En daarbij speelt de munt.
Ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Dat vond ik me af.
Van de Britse bank in Londen. En zo functioneert ook de Amerikaanse hegemonie in economisch opzicht, dat de rol van de dollar als wereldgeld stelt Amerikaanse grootkapitaal in staat om, ik formuleer het even simplistisch, maar dan is het ook helder wat ik bedoel, stelt het Amerikaanse grootkapitaal in staat om winsten uit de rest van de wereld af te romen en te concentreren in Wall Street als symbool. Dus die parallel zie ik. De dreiging die er nu steeds sterker wordt van de rol van de dollar, daar zijn de Amerikanen ook zich, de Amerikaanse elites zich ook heel erg van bewust dat dat cruciaal is voor hun machtspositie, omdat die rol van de dollar stelt ze in staat om het militaire apparaat overeind te houden, stelt ze in staat om gigantische begrotingstekorten te financieren, et cetera, et cetera. Dus dat is een heel reëel actueel probleem. Als ik even ook op een van de voorstellen van Guido mag reageren, waarmee je ook dicht zichtbaar maakt hoe die onderliggende lange termijn dynamieken direct verbonden zijn met actuele korte termijn dingen. Op het moment dat de Europeanen en de Amerikanen besluiten om de Russische tegoeden te gelden te maken, geeft dat een nieuwe klap aan de positie van de dollar. Want welke centrale bankier in de Global South, die bij zijn verstand is, zal nog de goede aan te houden in het door de dollar gedomineerde westerse financiële systeem als dit soort maatregelen hem of haar boven het hoofd hangen.
Dankjewel. Heb jij nog iets, een punt over deze?
Nou, ik heb een punt over of we invloed kunnen uitoefenen op de ambtenaren en de mensen van buitenlandse zaken. Wij hebben als NVNP 1 tot 2 keer per jaar, minimaal 2 keer per jaar, hebben we overleg met een vaste club van ambtenaren om met name natuurlijk ons speerpunt over de risico's van het gebruik van kernwapens en de gevolgen voor de gezondheid en het klimaat. Hebben wij informeel overleg. En dat, wat ons opvalt is dat ze wel erg belang hechten aan wat wij naar voren brengen. Je mag niet uit de school klappen omdat dat onder de Chatham House rules valt, de gesprekken die je daar voert. Maar wij vroegen bijvoorbeeld ook toen dus het nieuwe kabinet 2 jaar geleden geïnstalleerd werd, hoe het nou stond met hun zorgen over de verdragen, et cetera. Dat ze zeiden van, ja, eigenlijk hebben ze niet zoveel verstand ervan. Dus wij kunnen toch stiekem een beetje doorgaan met het toch beschermen en het proberen achter de schermen bij de bijvoorbeeld de MSP-onderhandelingen voor de MSP, de State Parties, de Meeting of the State Parties. Dat gaat over het TPNW-verdrag en over het non-proliferatieverdrag, om toch te onderhandelen over het handhaven van alle toezichthoudende systemen en het beperken van de uitbreiding van kernwapens en de nuclear sharing en dat soort dingen. En onder de radar waren ze daar toch wel, ik zeg maar zeggen, stiekem mee bezig om het door te zetten. In weerwil van dat het dus niet op de agenda van dit kabinet stond, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus soms zijn die ambtenaren toch je vriend. Of in ieder geval zijn ze toegankelijk voor je punten. Er waren een aantal mensen die een vraag hebben. Zullen we er even een paar doen voor de pauze? De Chatham House Rule, kennen jullie dat? Dat betekent dat wat hier gezegd wordt binnen deze 4 muren blijft. Dat geldt vandaag niet, wat mij betreft. Er wordt een opname gemaakt. Hans van Radio Patapoe uit Amsterdam. Dit wordt niet live uitgezonden, maar het wordt wel opgenomen. Dat komt voor een deel online of geheel, dat weet ik niet precies. Er komt, als het goed is, een artikel in Vredes Magazine over het onderwerp. Dus als je echt niet wil dat op wat voor manier dan ook jouw aanwezigheid hier niet bekend wordt, dan moet je dat even tegen mij zeggen.
En er komt ook een verslagje in ons nieuwe tijdschrift Loving Geopolitics. Mijn naam is Giepa Goort en initiatiefnemer van dat magazine. Ik heb een opmerking vanuit de gedachte van Guido, dat hij zei, wij als gezelschap hier, hè, dat zei je net letterlijk, en de nieuwe vredesbeweging. Wat mij nou opvalt, en ik ben zeer dankbaar voor de context van het verhaal van Henk, maar wat me nou opvalt is dat de onderstroom ontbreekt. En dat bedoel ik mee gewone mensen die zich georganiseerd hebben in het kader van de analyses die jij geeft. Bijvoorbeeld, ik heb ervaringen opgedaan in Amerika tijdens mijn werk. En ik moet voortdurend...
Je werk als, sorry? Je werk als?
Hoogleraar kunst en economie aan de Universiteit van Utrecht. Maar inmiddels niet in rusten, maar wel met de emerita. En ik krijg soms ook via berichten, ze schrijven niet meer, ze mailen niet meer direct. En dan moet ik denken aan de beweging die we ooit hadden met elkaar. Waar staan ze in? Kortom, ik pleit voor alle analyses te verbinden met de onderstroom van actieve mensen die zich verzetten tegen de tendenties die gesignaleerd worden. En in alle verhalen, behalve het verhaal van de artsen, Maar dat was weer... En nu de artsen. Terwijl wat mij betreft de analyses en ook van Guido en ook van Henk gepaard moeten gaan van waar verzetten zich mensen en wie zijn het en welke groepen zijn het. En zijn ze ook verenigd tegen de tendenties die genoemd worden. Het is een prachtplan. Maar de gewone mensen staan er niet in die dit moeten afdwingen.
Oké, dat lijkt me toch een vraag. Hè? Dat, ja, dat pak ik hem